Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Openbaring 2, vers 12 tot 17. Het laatste Bijbelboek, het 66ste Bijbelboek. Openbaring, hoofdstuk 2, vers 12 tot 17. Dan lezen wij de volgende woorden, Openbaring 2, vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werk en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Op onze rondreis door de 7 gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije, arriveren wij vanmorgen in Pergamum. Pergamum of Pergamus. De ene vertaling heeft Pergamum, de volgende vertaling heeft Pergamus. Eigenlijk doet dat er niet zoveel toe, wij houden maar ons aan het Pergamus, zoals we dat ook in de herziende Statenvertaling lezen. Wij bevinden ons 135 kilometer ten noorden van Efeze en voor ons zien we de indrukwekkende oude koningsstad Pergamus. De officiële hoofdstad en het politieke centrum van Klein-Azië. Pergamus, het huidige Bergama in Turkije, was in de oudheid een grote, ontwikkelde, rijke, invloedrijke stad. Pergamus was samen met Alexandrië een buitengewoon kenniscentrum. Er was een bibliotheek met meer dan 200.000 perkamenten, wat wij vandaag boeken zouden noemen. 200.000. Nu, omdat men in Egypte bang was dat de bibliotheek van Pergamus die van Alexandrië zou overvleugelen, had men de uitvoer van papyrus verboden. En dat had tot gevolg dat men in Pergamus koortsachtig op zoek ging naar ander schrijfmateriaal. Sterker nog, daarvoor heeft men alles ingezet. Hoewel zwaar niet in Pergamus, had men in het jaar 197 of 159, in die periode voor Christus, elders ontdekt dat geprepareerde dierenhuiden heel goed als schrijfmateriaal konden dienen. Sterker nog, het was duurzamer dan papyrus en kon aan beide kanten beschreven worden. Perkament is genoemd naar Pergamus. Perkament, Pergamus. Niet omdat het daar is uitgevonden, het is elders uitgevonden, maar omdat het in Pergamus verbeterd is, verfijnd is, duurzamer gemaakt is. Nou, verreweg de meeste afschriften van de oorspronkelijke nieuwtestamentische tekst zijn op perkament geschreven. Het woord perkament komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor, en wel in 2 Timotheus. Vanuit zijn dode cel vraagt de apostel Paulus aan Timotheus om bij zijn bezoek aan hem een paar boeken, zijn mantel, maar vooral de perkamenten mee te nemen. En daarmee vraagt hij feitelijk om zijn Bijbel. In de laatste dagen van zijn leven wilde hij vooral zijn Bijbel lezen. Hij wilde zijn ziel voeden met het levende en blijvende woord van God. Maar goed, Pergamus was ook een uitzonderlijk afgodische stad. Het was het centrum van de vereering van de Grieks-Romeinse goden. Over de hele stad verspreid had je afgodstempels. Zo was er de dominante keizercultus. Zowel voor Augustus, Trajanus als keizer Caracalla waren er tempels opgericht. En daarbij had je ook nog de tempel van Asclepius, de god van de geneeskunde. Het embleem van de esculaapslang op de voorruit van een huisarts herinnert ons daaraan. En ook was er de tempel van Athene Polias, de stadsgodin van de overwinning. En daarbij domineerde een enorm altaar voor Zeus de stad. En dat is niet zomaar een altaar, het wordt beschouwd als misschien wel het grootste altaar uit de oudheid. Nu, wanneer wij in gedachten over de straten van Pergamus lopen en innerlijk wat geïrriteerd en verbolgen zijn over al deze afgoderijen, zijn we blij en opgelucht om de christenen, de heiligen van Pergamus te ontmoeten. In Openbaring 2 vers 12 zegt de Heere: schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Nu, niemand minder dan de Heer Jezus Christus is de afzender van deze brief. Immers, in Openbaring 1 vers 16 lezen wij dat uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard komt. En dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat was geen statisch symbool. Nee, het is een oordeelszwaard dat van één scheidt. Met dat zwaard beschikte hij over leven en dood. Nu moet je weten dat keizer Augustus, betekenis de verhevene, dat de verheven keizer Augustus, voor wie die eerste tempel in Pergamus was opgericht, met voorkeur werd afgebeeld met een lang, scherp, tweesnijdend zwaard. Je moet maar eens wat afbeeldingen googelen van keizer Augustus. Dan zie je aan de zijkant met een groot, scherp zwaard staan. Nou, het is niet bij toeval dat de Heer Jezus zich bij aanvang van deze brief voorstelt als hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, waarmee de Heere zegt: ik ben de ware keizer. In macht ga ik Augustus en alle andere keizers en machthebbers ver te boven. Waar de Heere aan andere gemeenten verschijnt als lichtdrager, sleuteldrager, herder, advocaat, daar verschijnt hij in de gemeente aan Pergamus in zijn brief als de dominante keizer. Als degene met het machtige zwaard. Als de ware imperator keizer. Die beschikt over het eeuwige leven en de eeuwige dood. Nu, tijdens zijn terechtstelling zei Pilatus tegen de Heere: spreekt u nu niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En dan antwoordt de Heere, let op, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Nu waren de Romeinse stadhouders zoals Pilatus de enige die gevolmachtigd waren om te beschikken over leven en dood. Zo ook de stadhouder van Pergamus. En voor deze kleine kudde van heiligen, die regelmatig geconfronteerd zijn geworden met de macht van de stadhouder, was het natuurlijk een geweldige troost en bemoediging om te horen dat de macht van de Heer Jezus Christus oneindig veel groter is dan die van hun stadhouder of dan die van Rome. De macht van Christus betreft niet alleen de lichamelijke, maar ook de eeuwige dood. Kort voor zijn hemelvaart zei hij: mij is gegeven alle macht. Exousia, dat is koninklijke macht. Mij is gegeven de koninklijke macht in de hemel en op de aarde. Er is een christengemeente in Pergamus. Wat je zou kunnen noemen ambassade van Jezus. de koning der koningen en heren der heren. Nu, dit beeld van Christus als opperste zwaarddrager is niet alleen een bemoediging voor de gemeente. Let op, het is ook een ernstige waarschuwing voor de gemeente. Immers, er zijn zaken in deze plaatselijke gemeente die aangepakt moeten worden. En als het geestelijk leiderschap van de gemeente dat niet doet, dan zal de Heer dat zelf moeten doen ter bescherming van zijn kudde. Nou, tot zover de afzender, hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Als eerste worden wij nu geconfronteerd met de vijand van de kerk, de ware vijand van het lichaam van Christus. Vers 13, de Heere zegt, ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. De Satan is de vijand van God en van Gods kinderen en hij heeft zijn troon in Pergamus opgericht. Nou, een troon, dat weet u, dat duidt op regeringsmacht. Satan regeerde vanuit Pergamus. Van daaruit gaf hij zijn handlangers, zijn ambassadeurs, de overheden, de machten, de wereldbeheersers en geestelijke machten van het kwaad zijn bevelen. Ik weet waar u woont, zegt de Heer Jezus. Ik weet het. Hij is op de hoogte van de situatie waarin de gemeente zich bevindt. En hij zal haar ook niet strenger oordelen dan nodig. Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Nou, ongetwijfeld ken je het spreekwoord, waar de Heer zijn kerk bouwt, bouwt de Satan zijn kapel. Nu, in Pergamus heeft hij niet maar een klein kapelletje gebouwd, nee, hij heeft zijn troon daar gevestigd. Hij woont daar. Van daaruit stuurt hij zijn duistere rijk aan. En omdat hij Christus geen kwaad meer kan doen, omdat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zal hij nu alles in het werk stellen om het lichaam van Christus, de gemeente, kwaad te doen. Nu zijn er vele misvattingen rond de persoon van Satan. Op de eerste plaats moet je weten dat de Satan geen God is. Dat zou hij maar wat graag willen, maar hij is geen God. Hij is geschapen en vervolgens gevallen engel. En daarbij is hij tot zijn frustratie niet alomtegenwoordig. Satan is aan één plaats gebonden. En ook is hij niet almachtig. Weliswaar beschikt hij over een bovennatuurlijke macht, maar hij is onderworpen aan de almacht van de Heere God. Weliswaar heeft hij overal zijn handlangers, maar hij zelf kan ze als gezegd maar op één plaats tegelijk zijn. De Heer Jezus noemde hem de overste van deze wereld. En de apostel Paulus noemde hem de God deze eeuw. Hij is de vijand van God en heel bijzonder de vijand, de tegenspeler van het lichaam van Christus in deze wereld. Nu leren wij in deze tekst dat Satan zich op strategische plaatsen vestigt. Daar waar hij optimale invloed kan uitoefenen op het wereldgebeuren. En in dit geval koos hij de stad Pergamus, de hoofdstad, de officiële hoofdstad, belangrijkste stad in Azië, om juist daar zijn troon op te richten, van daaruit zijn duistere en godonterende duivelswerk te doen. Maar waarom nu juist Pergamus? Nu, de geschiedenis vertelt ons, zoals ook bij de inleiding aangegeven, dat het aanzien van de stad gedomineerd werd door het misschien wel grootste afgodsaltaar uit de oudheid, een altaar voor Zeus. Zeus is, zoals je misschien wel weet, de Griekse oppergod, vader van goden en mensen, heerser over het heelal. Nou, je voelt wel wie er achter Zeus schuil gaat. Dat is immers de kansloze ambitie van de boze. De boze gaat er achter schuil. Zeus betekent stralende, heldere. En dagelijks werden er tal van stieren aan hem geofferd. De hele stad leefde in de rook en de geur van dat Zeusaltaar. Daarbij was er de vereering van Asclepius, de god van de geneeskunde, die als slang wordt voorgesteld, Zoals gezegd zie je dat slangetje op de voorruit van een huisarts. En Asclepius werd vereerd als verlosser, als redder, als geneesheer. Nu, het is typerend voor de Satan om deze titel, geneesheer, verlosser, redder, die alleen aan Christus toekomt, aan iemand anders toe te schrijven. In de Bijbel is de slang het typische symbool van de Satan. In Genesis 3 opereerde hij als de slang. En in Openbaring 20 wordt hij de oude slang en duivel genoemd. Is het niet onthullend dat Asclepius, de god van de geneeskunde, wordt voorgesteld of gesymboliseerd met een slang? Nou, vandaar ook dat de Heer Jezus zegt, ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Vrij vertaald, uw buurman is de duivel. De duivel woont bij jullie op de stoep. Van heinde en ver kwamen er mensen om zich in de tempel van Asclepius te laten genezen. En daar begin je in een donkere kamer. En als er dan een slang over je heen gekropen werd, zeiden ze dat ze waren aangeraakt door de god Asclepius. Mogelijk ook dat de Satan zijn troon in Pergamus had opgericht, omdat daar de eerste provinciale tempel voor de keizerverering was gebouwd. De eerste tempel ooit voor dit doel gebouwd, namelijk de vergoddelijking van de keizer, was precies in Pergamus gebouwd. In het jaar 29 voor Christus, voor Augustus Caesar. En al de inwoners moesten één keer per jaar naar deze tempel om daar eer te bewijzen aan keizer Augustus. En bij weigering stond je vervolging en uitsluiting te wachten. Je werd een randfiguur, een outcast, wanneer je niet meedeed. Gemeente, daar waar de afgoderij dominant is, is de boze tegenwoordig. Satan maakt veelvuldig gebruik van religie, godsdienstigheid en occulte en alternatieve geneeswijzen. Er waren tal van religieuze groeperingen in Pergamus. Wat leren wij hiervan? Nu, met het terugdringen van de invloed van het christendom in ons land, neemt het heidendom met zijn afgoderij en occultisme en occulte geneeswijze hand over hand toe. Ook in onze maatschappij zijn er talloze religieuze groeperingen en sekten en kerken die de grote leerstellingen van het christendom loochenen. Denk aan de godheid van de Heer Jezus, zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven aan het kruis, zijn lichamelijke opstanding uit de doden en zijn lichamelijke wederkomst. Er zijn in onze maatschappij, net als in Pergamus, duizenden religieuze mensen, kerkmensen, ietsisten, die wel in iets geloven, een hogere hand, een macht, vrome rakkers. Maar weet u, religie en kerkgang maken van een mens nog geen kind van God. Je kunt je hele leven lang naar de reformatorische baptistengemeente De Heuvelrug gaan, zonder dat je ooit een kind van God wordt. Ik kan die kinderwagen die achter in de kerk staat, leven lang in een prachtige garage stellen, maar die kinderwagen wordt nooit geen Mercedes Sport. En zo kan ik een mens een leven lang in de kerk zetten, maar daardoor word je geen christen. Je wordt een christen, je wordt een kind van God. Je wordt uit God geboren op het moment dat je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest je zonde belijdt en Christus aanvaardt als je persoonlijke zaligmaker, je persoonlijke redder van zonde. Daarbij elke groep, kerk of secte, die de godheid van de Heer Jezus en zijn verzoenend lijden en sterven en zijn lichamelijke opstanding loochent, wordt geïnspireerd door de Satan, de vader van de leugen, de leugenaar van de beginnen. En nu is er dat grote genadewonder, dat de Heer te midden van deze afgodische, occulte stad, dat de Heer daar zijn gemeente bouwt. Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. En deze gemeente is een vasthoudende gemeente. Het is een gemeente die loyaal is aan Jezus. Een gemeente die Paul staat voor Jezus. Lees maar mee, vers 13b. U houdt vast aan mijn naam. U hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet, ziet u de opbouw? U houdt vast aan mijn naam. U hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. U houdt vast aan mijn naam. Kijk, de uitspraak, ik ken hem niet. Ik ken die man niet. Is vreemd aan de gemeente in Pergamus. Ze stonden pal voor de naam van Jezus. Ze hielden vast aan de belijdenis dat er maar één naam gegeven is onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden. Op een bepaald ogenblik was de vervolging zo hevig dat sommige van hen de marteldood stierven. Eén van hen wordt bij name genoemd in vers 13b. Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Ziet u die herhaling waar de Satan woont, om aan te geven dat het een duistere geest, een absoluut duistere plaats is. Maar in die duistere plaats is er een kandelaar, een gemeente die het licht van het evangelie uitstraalt. En dan is het met name één man die hier genoemd wordt, Antipas. Hij stierf als martelaar voor zijn geloof in Jezus. Waarom? Omdat hij van een andere naam niet wilde weten. En reken maar dat de duivel hem verleid heeft om Christus te verloochenen, om voor de keizer op de knieën te gaan. Reken maar dat er op hem is druk is uitgeoefend, dat er op zijn angst, dat er op zijn emoties is gespeeld. Maar Antipas was met zijn hele hart aan de Heer toegewijd. De Heer noemt hem mijn trouwe getuige. Hoor je? Wat een eer om zo genoemd te worden door de Heere zelf. Antipas. Zijn naam staat niet alleen in het boek des levens, maar vanwege zijn trouw aan koning Jezus staat zijn naam ook opgetekend in het eeuwig blijvende woord van God, waardoor wij vandaag zijn naam noemen. Antipas, je hoort het daarin, het betekent tegen allen. Tegen allen. En in deze context, in dit verband, betekent dat dat hij alleen durfde staan. Hij durfde tegen de stroom in te zwemmen. Tegen allen in te gaan. Om loyaal trouw te blijven aan de naam van Jezus. Ontmoet jij weerstand in je omgeving als kind van God? Ervaar je in je omgeving dat er over van alles en nog wat gesproken mag worden, behalve over de naam van de Heer Jezus? Vind je het moeilijk om een trouwe getuige te zijn? Om uit te komen voor de exclusieve waarheden en aanspraken van de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus zegt, ik weet waar je woont. Ik ken je omstandigheden, ik ken je situatie. Sterker nog, de Heer heeft ons juist op die duistere plaats geroepen. Om daar het licht van het evangelie te laten schijnen. Om een trouwe getuige te zijn van hem die een tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ja, de christelijke gemeente van Pergamus stond pal voor de zaak van Jezus en hield daar onverschrokken aan vast. De bevolking in Pergamus was bekend met de christenen in hun midden. Maar het compromis lag overal op de loer in deze stad. Mijn vierde punt, het struikelblok voor de gemeente. Het struikelblok voor de gemeente, voor de christenen. Want binnen de gemeente waren er broeders en zusters wier leven, op z'n zachtst gezegd, bedenkelijk was. In vers 14 zegt de Heer Jezus, ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biljam, die Balak leerde voor de Israëliet een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgoden offers zouden eten en hoererij bedrijven. De Heere God heeft tegen de gemeente dat er mensen getolereerd werden die vasthielden aan de leer van Biljam. Dat waren mensen die actief deelnamen aan het gemeenteleven, mensen die volop meededen, die onderdeel uitmaakten van die gemeente. Nu is er een gerechtvaardigde twijfel of deze mensen ooit uit God geboren zijn, of zij ooit werkelijk Christus hebben leren kennen. Maar het probleem was dat de gemeente, het leiderschap met name in deze gemeente, geen stappen ondernam om deze mensen het zwijgen op te leggen. om ze te verhinderen hun dwaalleer in de gemeente te propageren. Omwille van de eenheid werden ze in de gemeente gehandhaafd. In plaats van dat hen het lidmaatschap werd ontnomen, de toegang werd ontzegd, werd hen geen strobreed in de weg gelegd. In een geest van tolerantie werden er mensen toegestaan die vasthielden aan de leer van Biliam en daarmee het heilig karakter van de gemeente ondermijnden en de naam van Christus smaden. Wie was deze Biliam? Nou, Biliam was een huurprofeet, Het Oude Testament zegt dat hij tegen een redelijke vergoeding bereid was om te profeteren. En hij claimde elke godheid te kunnen beïnvloeden. In Numeri 22 wordt hij door koning Balak van Moab ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar Biliam ontdekte al snel dat de God van Israël niet te beïnvloeden is. Integendeel, hij zelf kwam onder de invloed van de God van Israël. En tot grote razernij van Balak, de koning van Moab, zegende hij Israël in plaats van haar te vervloeken. En het lukte Biliam niet om Israël klein te krijgen door een vervloeking over hen uit te spreken. Herhaalde, ik geloof dat het tot 3 keer toe herhaalt hij het, iedere keer vanaf een andere plaats, andere omstandigheden, en het lukt niet. Maar dan gooit hij het over een andere boeg. Luister maar. Biliam gooit het over een andere boeg. Israël verbleef in Sittim en het volk begon porneia, hoererij, te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Het volk van Israël werd klein gemaakt, werd krachteloos gemaakt en verviel tot hoererij en afgoderij. En wie blijkt daarachter te zitten? Biliam. De Bijbel zegt in Numeri 31 vers 16, zie, deze heidense vrouwen waren door de raad van Biliam, door het op advies van Biliam, voor de Israëlieten de aanleiding tot de rouwbreuk tegen de Heere in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heere. Omdat het hem niet lukte om Israël te vervloeken, keer op keer, gooit hij het over een andere boeg. Hij speelt in op de zwakheid van Israël. Door eten, door hoererij, verleidt hij hem tot afgoderij. Tot losse seksuele relaties. Biliam betekent vernieler of verwoester, verslinder van het volk. De leer van Biliam is het verleiden, het aanlokkelijk maken van de zonde. Het aantrekkelijk maken van de zonde. Hij verleidt om ongehoorzaam te worden aan de Heer. In de trant van God is vol van genade en liefde. Het doet er niet toe wie je bent of wat je doet. Hij heeft je lief. Ook al leef je een ernstige zonde, ja, als je Jezus maar lief hebt. Hou je van de Heer Jezus? Maak je dan maar geen zorgen. Als je uit God geboren bent, zijn je zonden toch wel vergeven. Alles onder het mom van de liefde van God. Ja, maar God wil toch niet dat ik ongelukkig ben? God wil toch niet dat hij of zij ongelukkig is? Maar gemeente, de leer van Biliam is een leugen uit de hel. In de gemeente van Pergamus waren mensen die vasthielden aan deze leer, die een bedreiging vormden voor de gemeente. De bedreiging zat niet zozeer in de verdrukking van buitenaf. Zij hielden vast aan de naam van Jezus. De verzwakking en de bedreiging kwam van binnenuit. En daar waren mensen die deze leer propageerden. Deze leer gooide het op een akkoordje met de wereld. Deze leer zocht naar compromissen. Voor je veiligheid Een gebedje naar de keizer, terwijl je hart voor de Here is. Kan dat nou zoveel kwaad? Voor je gezondheid een bezoekje aan Asclepius, terwijl je in je hart tot God bidt. Voor sociale acceptatie een offer aan Zeus, terwijl je weet in je hart dat het ene offer van Christus genoeg is. Alles onder het mom van de toegefelijke liefde van God. De Heere ziet het wel door de vingers. Je hoeft het allemaal niet zo zwart-wit te nemen. De Heere strijkt wel over zijn hart. Kijk, zolang je Jezus maar lief hebt. Hoor je het? Hoor je het conflict? Hoor je de verleiding? Hoor je het gemeene? Hoor je het sissen van de slang? De Heer Jezus zegt, ik heb tegen u. Tegen deze plaatselijke gemeente. Dat u daar mensen hebt die vasthouden aan de leer van Gideon. Een ernstige vermaning. Paulus zegt nog, wij bij de zonde blijven. Opdat de genade toenemen. En dan zegt hij volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Nou, hoe staat dat nou met jou en mij? Wat denk je? Zijn er mensen die deze leer van Biliam aanhangen? Jazeker. Zeker, dat zijn de raadgevers, de pastores en de geestelijke leidslieden die uit hun eigen hart spreken, maar niet uit het woord van de Heer. Die zeggen, maar anno 2019 moet dat toch kunnen? Wij weten toch meer dan Paulus? Die doen wat recht is in hun eigen ogen in plaats van wat recht is in de ogen van de Heer. Ja, profeten zijn het van het bedrog uit hun eigen hart. Hun eigen hart en gevoel en geweten zijn de norm. En ook vandaag heb je mensen die naar de tempel van Asclepius gaan. Vandaag de dag zijn dat de magnetiseurs, de strijkers, de handlezers. Hoeveel gereformeerde mensen laten zich niet behandelen door een magnetiseur, laten zich in met het occulte. Terwijl de Heere deze zaken zo duidelijk afwijst. Er wordt in de kerk eigenlijk over gezwegen. Er wordt vergoeilijkend over gesproken. Ja, keer op keer wordt de gemeente van Christus verleid tot het compromis met de wereld. Om water in de wijn te doen. Zo nauw komt het toch ook niet. Moet u eens horen wat Johannes schrijft. Ieder die in hem Jezus blijft, zondigt niet. Dat wil zeggen, die volhardt niet in de zonde. Ieder die zondigt, dat wil zeggen volhardt in de zonde, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Wie de zonde doet, daarin leeft, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel zou verbreken. Natuurlijk. Het is vergeving voor hen die struikelen. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Natuurlijk, ik zondig elke dag, broeders en zusters. Elke dag is er een moment dat ik zeg, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Maar het is wat anders om in de zonde te gaan leven. Vers 15. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Opvallend is dat dit dezelfde leer is als die van Biliam. Misschien moet je wel zeggen dat de Nicolaïten zich bedienden van de leer van Biliam. Het Griekse woord voor Nicolaïten betekent precies hetzelfde als de betekenis van Biliam. Heerser, verwoester van het volk. Van de orthodoxe Efeze gemeente, waar ze de eerste liefde hadden verlaten, lezen wij dat zij de werken van de Nicolaïten haten. Maar van de gemeente in Pergamus wordt gezegd dat de Nicolaïten getolereerd werden. Het werd hen toegestaan. Dat is een stap in de verkeerde richting. Deze gemeente werd verzwakt door de toegefelijkheid aan de zonder, zonder enige kerkelijke tucht. Hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, zegt in vers 16, bekering. Bekering. Weet u, Als de ware kinderen Gods in Nederland zich toch eens zouden bekeren en zouden gaan leven naar het woord van God, wat zou dat een geweldige geestelijke, maatschappelijke, sociale en ook economische veranderingen teweeg brengen. Denk eens aan al dat zwarte geld wat verdwijnt. Maar zo niet, zegt Christus. Dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wat een verandering van toonzetting. Dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren. U voelt wel, de Heer is boos op de gemeente. De Heer is boos voor het feit dat deze gemeente deze mensen hun gang liet gaan en deze leren binnen de gemeente propageren. Ja, de Heer is boos op elke plaatselijke gemeente die openlijk de zonde accepteert en of vergoeilijk of zelfs aanmoedigt. Een gemeente die vanuit verlegenheid met het onderwerp misschien zwijgt of onder het mom van de barmhartigheid de zonde vrij baan geeft. Dat ruïneert het getuigenis van Jezus. Dat dooft op den duur het licht op de kandelaar. Het besmeurt de naam van onze driemaal heilige God. Maar het ziet er naar uit dat de kerk van vandaag in Nederland steeds meer tolereert, steeds meer oprekt. Wat eerst verwerpelijk was en zonde genoemd werd, wordt nu bevorderd en gestimuleerd. Wat eerst het daglicht niet kon verdragen, wordt nu openlijk geëtaleerd. Door de Bijbel te laten buikspreken, door de tekst zo op te rekken, laten we de Heere dingen zeggen die hij niet gezegd heeft. En wee, die profeet. En de wereld kijkt vermakelijk toe. En je hoort het. En ze zeggen, geef ze nog wat tijd. En ze doen alles wat wij doen. Ze lopen alleen wat achter. Achterlijk. Achterlijk als ze zijn. Maar ze komen wel. Ze komen wel. Maar Jezus zegt, bekeer. En anders kom ik tot u en zal oorlog tegen hen voeren. Christus strijdt niet tegen de gemeente. Let goed op. Maar tegen hen die deze leer propageren, die de leer van Bileam, die de leer van de Nicolaïten uitdragen. Hij zal tegen hen strijden met het zwaard uit zijn mond. Dat is het woord van God. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Ja, het woord zelf zal hem oordelen. Als de kerk van Christus niet ingrijpt, dan zal Christus zelf ingrijpen en de zonde veroordelen en tegengaan. Nou, wij leren hier een belangrijke les. Broeders en zusters, luister, luister. We leren hier een belangrijke les, namelijk om niet bang te zijn om elkaar aan te spreken in liefde op de zonde in ons leven. Het geestelijk leiderschap van deze gemeente zou er niet voor moeten terugschrikken om broeders en zusters die willens en wetens in de zonde leven en dat misschien wel uitdragen, daarop aan te spreken en indien nodig onder de tucht te plaatsen. Tot heil van die betrokken persoon, tot zegen van de gemeente en dat tot eer van de Heere God. Deze brief eindigt met twee beloften. Twee beloften. Twee geweldige beloften. Vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, hoewel de gemeente als eenheid wordt aangesproken, zijn wij persoonlijk verantwoordelijk voor hoe wij met dit woord omgaan. Daarom dat er staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Het is dus niet alleen maar een boodschap voor Pergamus. Het is een boodschap voor alle gemeenten. Voor de hele christelijke kerk wereldwijd. Van elke plaats. Aan wie overwint, zegt Christus. Nou, we weten inmiddels wie dat is. Dat is de gelovige in Christus. Hij die uit God geboren is, de ware gelovige in Christus, is de overwinnaar. Zij die het woord van de Heer ter harte nemen en daarna leven, die aan de naam van Jezus vasthouden en het geloof in zijn naam niet verloochenen. Aan wie overwint, de gelovige, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Een witte steen. Ik zal hem een witte steen geven. Laat me eerst iets zeggen over die witte steen voordat we over dat manna beginnen. Wat is dat voor een steen? Nou, waarschijnlijk dat het hier om een vriendschapsverklaring gaat of een uitnodiging. Het gaat hier om kleine stenen, zeg maar kiezelstenen, met daarop een paar woorden geschreven. Als teken van vriendschap of als uitnodiging. Een kaart bij wijze. Wij zijn dat een kaart noemen. Je krijgt een kaart, een uitnodigingskaart. Kwam je op een feest, voordat je naar binnen ging, moest je even dat steentje afgeven. Dat gaf je dan toegang, zeg maar. Kleine witte uitnodigingssteentjes of vriendschapssteentjes. Maar nadat de broeders en zusters tot geloof gekomen waren, werden zij bij deze sociale evenementen geweerd. Ze waren niet langer welkom. Niemand die hen meer een witte steen gaf. Christenen waren niet welkom. Die behoorden in meer of mindere mate tot de outcast van de samenleving. En de Heer Jezus zegt, kijk, maak je daarover maar geen zorgen. Ik heb een witte steen voor jou, ik noem je mijn vriend. En ik nodig je tot mijn bruiloftsmaal. En daarbij staat op deze steen een naam die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het is een heel persoonlijke naam. Je mag misschien wel zeggen een koosnaam. Een naam die uiting geeft aan de vertrouwelijke omgang tussen de Heer en jou. En jij bent ook de enige die deze naam kent en begrijpt. Het is een naam tussen jou en de Heer. Je kent dat wel uit het huwelijk. Waarbij de geliefden elkaar soms een bijzondere koosnaam geven. Waarvan alleen zij of hij de betekenis kent. En een ander die het hoort zegt, hoor ik dat nou goed? Hoe noemt hij de naam? Maar zij weet het precies. Of hij weet het precies. Het is zo persoonlijk en zo vertrouwelijk. En het is een steen die toegang geeft tot het bruiloftsmaal. En daar mag je eten van het verborgen manna. Zie je dat? Wie overwint zal ik geven van het verborgen manna. Weet je, Mozes had de opdracht om een pot van het manna te nemen en in de ark van het verbond te leggen als een eeuwige herinnering aan Gods voorziening. Een voortdurende herinnering aan zijn wonderbaarlijke voorziening. En hoewel het manna in het Oude Testament de verwijzing is naar de Heer Jezus als het brood des levens, is dat hier niet het geval. Maar Christus, want hij geeft het, zal dat hemels voedsel aanreiken en ons voor eeuwig verzadigen. Voor hen die uit God geboren zijn, is het een hemelse maaltijd. Nou, misschien dat er vandaag mensen in ons midden zijn die de Heer Jezus Christus nog niet kennen als hun zaligmaker. Misschien is er een leeg, een vacuüm, een honger in je leven die niet verzadigd en een dorst die nog niet gestild is. Nou, wat de reden ook is dat je hier vandaag bent. Je bent op het juiste adres. De Heer Jezus is het brood des levens. Hij is het water des levens. Erken en beleid je zonde. Geloof dat Hij in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Aanvaard Hem. Geloof in Hem. Dan zul je nooit meer hongeren en dorsten. Integendeel. Hij zal je verzadigen. Je zult verzadigd worden door hem die van zichzelf gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Wie tot mij komt, kom dan tot hem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.